Vanuit het conferentiecentrum bij Temple Square in Salt Lake City is dit de algemene vrouwenbijeenkomst van de 188ste algemene oktoberconferentie van de Kerk voor Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen. De muziek wordt verzorgd door een jonge vrouwenkoor uit de ring Pleasant Grove, Utah, VS. Jane B. Bigham, algemene ZTV-president, leidt deze bijeenkomst.
Dear sisters, wherever you are in the world and whatever your age, our hearts are knit together.
Welkom in deze historische algemene vrouwenbijeenkomst van de 188ste algemene oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen. Wij zijn dankbaar dat we in het conferentiecentrum te Salt Lake City bij elkaar zijn. We weten dat er wereldwijd veel zusters in vergelijkbare omstandigheden bij elkaar zijn gekomen. We verwelkomen de vriendinnen van andere geloofsrichtingen die zich onder ons bevinden. Wij hopen dat u zich thuis voelt. President Russell M. Nelson heeft mij gevraagd deze bijeenkomst te leiden. Ik heet Jane Bigham en ik ben momenteel werkzaam als algemene ZTV-presidenten. We zijn dankbaar dat president Nelson en andere leden van het eerste presidium bij ons zijn. We kijken uit naar hun raad. We zijn dankbaar voor de leden van de leidinggevende raad, priesterschap en gezinszaken die met de zusters samenwerken. Op het podium zitten ook zusters die in het presidium van de jeugdwerk, de jonge vrouwen en de ZTV werkzaam zijn. We verwelkomen hen en de leden van de algemene besturen, van wie velen pas geroepen zijn. De muziek wordt verzorgd door een koor van jonge vrouwen uit Ringen in Pleasant Cove, Utah, dat gedirigeerd wordt door Tracy Walbury, met Bonnie Goodliffe aan het orgel. Het koor opent deze bijeenkomst met Come Ye Children of the Lord. Het openingsgebed wordt uitgesproken door zuster Manette Lopez, lid van het algemeen ZV-bestuur. Het koor zingt vervolgens This is the Christ.
our Father in heaven.
Onze lieve Hemelse Vader, we danken U om het mogelijk voor ons te maken om wereldwijd bijeen te komen als dochters van U. We nodigen de Geest uit, dat we Uw geestelijke troost mogen ontvangen. Geef ons goede moed en dat we goed mogen handelen. En dat we persoonlijke openbaring tot ons mogen krijgen. Zegen ook degene van wie we houden. Dat we onze verbonden mogen houden die we met U hebben gesloten. Vergroot ons geloof. En ons geloof in U en in Uw Zoon. Dat we voorwaarts mogen kijken. En dat we de uitdagingen van ons leven tegemoet mogen gaan. En troost hen en geef hun kracht en verlicht hun geest. En dit bidden wij in de naam van Jezus Christus. Amen.
Thank you, choir, for that beautiful music, sharing your testimonies of the Savior through song. We will now be pleased to hear from Sister Joy D. Jones.
We kunnen nu luisteren naar Sister Joy D. Jones, algemene jeugdwerkpresidente. Zij wordt gevolgd door zuster Michelle Craig, eerste raadgeefster in het Algemeen Jonge Vrouwenpresidium, en zuster Christina B. Franco, tweede raadgeefster in het Algemeen Jeugdwerkpresidium.
On this historic night,
op deze gedenkwaardige avond spreek ik mijn liefde en waardering voor ieder van u uit, mijn geliefde zusters. Ongeacht onze leeftijd, woonplaats of situatie, zijn we vanavond eensgezind in sterkte, in doel en in het getuigenis dat onze hemelse Vader, onze Heiland Jezus Christus en onze levende profeet, president Russell M. Nelson, van ons houden en ons leiden. Toen we pas getrouwd waren, werden mijn man en ik door onze bisschop geroepen om een gezin te bedienen dat jarenlang niet naar de kerk was gekomen. We aanvaarden de opdracht en gingen een paar dagen later bij hen op bezoek. Het was meteen duidelijk dat ze niet op bezoekers van de kerk gesteld waren. Daarom namen we bij ons volgende bezoek chocoladekoekjes mee, in de hoop dat die hun hart zouden verzachten. Dat gebeurde niet. De ouders spraken ons door de hordeur toe en zeiden met nog meer nadruk dat we niet welkom waren. Toen we weer naar huis reden, waren we ervan overtuigd dat koekjes met gepofte rijst ons meer succes zouden hebben opgeleverd. Door ons gebrek aan geestelijk perspectief raakten we na elke mislukte poging nog meer gefrustreerd. Afgewezen worden is nooit aangenaam. Na een tijdje vroegen we ons af, waarom doen we dit eigenlijk? Wat willen we bereiken? Ouderling Carl B. Cook heeft gezegd, dienen in de kerk kan lastig zijn als we iets te doen krijgen wat ons angst inboezemt. Als we het dienen moe zijn, of als we geroepen worden iets te doen waar we in eerste instantie niet om staan te springen. We hadden aan de lijve ondervonden dat ouderling ook gelijk had. En we besloten om leiding te vragen van iemand met een beter perspectief dan het onze. Na veel oprecht gebed en studie ontvingen we antwoord op de vraag waarom we moesten dienen. Het was een verandering in ons denken, een verandering van hart, een echte openbaring. Toen we in de schriften naar leiding zochten, leerde de Heer ons hoe we anderen op een eenvoudigere en meer zinvolle manier konden dienen. Het volgende vers bracht een verandering van hart en aanpak bij ons teweeg. U zult de Heer, uw God, lief hebben met geheel uw hart, met geheel uw macht, verstand en kracht. En u zult hem dienen in de naam van Jezus Christus. Hoewel we dit vers goed kenden, leek het ons plots nieuw en belangrijk toe. We beseften dat we oprecht probeerden dit gezin en onze bisschop te dienen, maar dat we ons moesten afvragen of we dat wel uit liefde voor de Heer deden. Koning Benjamin heeft het verschil duidelijk uitgelegd. Hij zei, zie, ik zeg u dat hoewel ik u heb gezegd mijn dagen in uw dienst te hebben doorgebracht, ik niet wens te roemen, want ik ben louter in dienst van God geweest. Wie diende koning Benjamin dus eigenlijk? Onze hemelse Vader en de Heiland. Als we beseffen voor wie en waarom we anderen dienen, begrijpen we dat toewijding aan God de grootste uiting van liefde is. Toen we er geleidelijk een andere kijk op kregen, veranderden ook onze gebeden. We gingen naar onze bezoekjes aan dat gezin uitkijken vanwege onze liefde voor de Heer. We deden het voor Hem. Hij zorgde ervoor dat de strijd geen strijd meer was. Nadat ze ons maandenlang op de stoep hadden laten staan, begon het gezin ons binnen te laten. Uiteindelijk baden we geregeld samen en praten we over het evangelie. Het was het begin van een jarenlange vriendschap. We aanbaden Hem en hadden Hem lief door zijn kinderen lief te hebben. Herinnert u zich een gelegenheid waarbij u iemand liefdevol de hand reikte om oprechte hulp te bieden en het gevoel had dat uw moeite niet werd opgemerkt of gewaardeerd of zelfs niet gewenst was? Hebt u toen de waarde van uw dienstbetoon in twijfel getrokken? Zo ja, laat de woorden van koning Benjamin dan de plaats van uw twijfel en zelfs van uw pijn innemen. U bent louter in dienst van uw God. In plaats van wrok te koesteren, kunnen we door dienstbetoon een meer volmaakte band met onze hemelse Vader vormen. Onze liefde en toewijding voor Hem maken erkenning of waardering overbodig en zorgen ervoor dat Zijn liefde in en door ons vloeit. Soms beginnen we aan een dienstbetoon vanuit een zeker plichtsbesef. Maar zelfs dan kunnen we een edelere hulpbron in onszelf aanboren, waardoor we kunnen dienen op een manier die dit alles nog overtreft. Denk daarbij aan president Nelsons aansporing tot een nieuwere en heiligere manier om voor elkaar te zorgen. Als wij voor ogen houden wat God allemaal voor ons heeft gedaan, komt ons dienstbetoon vanuit een dankbaar hart. Als we ons minder druk maken over de status die ons dienstbetoon ons bezorgt, beseffen we dat we met ons dienstbetoon God op de eerste plaats zetten. President M. Russell Ballard heeft gezegd: alleen als we God en Christus met heel ons hart, ziel en verstand lief hebben, zullen we in staat zijn om anderen door vriendelijk dienstbetoon in die liefde te laten delen. In het eerste van de 10 geboden wordt deze goddelijke wijsheid aangehaald. Ik ben de Heer, uw God. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het feit dat dit gebod als eerste genoemd wordt, doet ons inzien dat als we hem de hoogste prioriteit geven, al de rest uiteindelijk op zijn plek zal vallen. Zelfs ons dienstbetoon aan anderen. Als wij er bewust voor kiezen hem op de eerste plaats te zetten, kan Hij onze daden zegenen voor ons welzijn en dat van anderen. De Heer heeft gezegd: vertrouw op mij bij iedere gedachte. En dat is precies hetgeen waar wij ons elke week toe verbinden. Om Hem altijd indachtig te zijn. Kunnen we die focus op het goddelijke overal toepassen? Kunnen we door een alledaags klusje onze liefde en toewijding aan Hem tonen? Ik geloof van wel, zusters. We kunnen bij elk punt op onze to-do-lijst de kans aangrijpen om Hem te verheerlijken. Kunnen we elk karwei beschouwen als een voorrecht en een kans om Hem te dienen, zelfs als we bedolven worden onder deadlines, verantwoordelijkheden of vieze luiers. Ammon zei: ja, ik weet dat ik niets ben. Wat mijn kracht aangaat, ben ik zwak. Daarom zal ik niet op mijzelf roemen, maar ik zal in mijn God roemen, want in zijn kracht vermag ik alle dingen. Als onze God dienen onze topprioriteit wordt, verliezen we onszelf en uiteindelijk vinden we onszelf. De Heiland heeft dit beginsel zo eenvoudig en duidelijk verwoord. Laat dan uw licht voor dit volk zo schijnen dat zij uw goede werken kunnen zien en uw Vader die in de hemel is verheerlijken. Ik wil graag enkele wijze woorden aanhalen die aan de muur van een weeshuis in Calcutta in India hingen. Als je vriendelijk bent, zeggen mensen soms dat je zelfzuchtige bijbedoelingen hebt. Blijf toch vriendelijk. Wat jaren heeft gekost om op te bouwen, kan in één klap worden verwoest. Blijf toch bouwen. Het goede dat je vandaag doet, zal morgen vergeten zijn. Blijf toch het goede doen. Geef de wereld het beste van jezelf en misschien is het nooit genoeg. Blijf de wereld toch het beste van jezelf geven. Uiteindelijk gaat het toch alleen om jou en je God. Zusters, het gaat altijd om ons en de Heer. President James E. Faust heeft gezegd: waar heeft de wereld het meest behoefte aan? Is het niet de grootste behoefte in de hele wereld dat ieder mens een persoonlijke, groeiende, dagelijkse, blijvende band met de Heiland heeft? Zo'n band brengt het goddelijke in ons naar boven. En niets kan een groter verschil maken in ons leven dan kennis en begrip van onze goddelijke band met God. Alma zei ongeveer hetzelfde tegen zijn zoon. Ja, laten al je handelingen tot de Heer zijn. En waarheen je ook gaat, laat het in de Heer zijn. En waarheen je ook gaat, laat het in de Heer zijn. Ja, laten al je gedachten tot de Heer uitgaan. Ja, laten de gevoelens van je hart voor eeuwig op de Heer zijn gericht. En president Russell M. Nelson heeft het zo gezegd. Overdenken wij zijn vrijwillige verzoening, dan wordt elk gevoel van opoffering van onze kant volkomen overschaduwd door een diep gevoel van dankbaarheid voor het voorrecht om hem te dienen. Zusters, ik getuig dat als Jezus Christus door de macht van de verzoening aan en met ons werkt, Hij door ons gaat werken, zodat we anderen tot zegen zijn. Wij dienen hen, maar dat doen we door hem lief te hebben en te dienen. Dan gebeurt er wat in de schriften staat beschreven, namelijk dat een ieder het welzijn van zijn en haar naaste nastreeft en alle dingen doet met het oog alleen gericht op de eer van God. Misschien wist onze bisschop dat dit de les was die mijn man en ik zouden leren uit onze prille, goed bedoelde, maar onvolmaakte pogingen om zijn geliefde zonen en dochters te bedienen. Ik getuig met grote zekerheid van de goedheid en liefde die hij ons laat voelen als wij ernaar streven om voor hem te dienen. In de heilige naam van Jezus Christus. Amen.
Toen ik op de basisschool zat, gingen we altijd naar huis langs een verhard pad dat zigzag de heuvel opliep. Er was ook een onverhard pad dat het jongenspad werd genoemd. Het jongenspad was een zandweggetje dat recht de heuvel opliep. Het was korter, maar veel steiler. Als jong meisje wist ik dat ik ieder pad aankon dat de jongens aankonden. En vooral wist ik dat ik in de laatste dagen leefde en dat ik moeilijke dingen zou moeten doen. Net als de pioniers. En ik wilde voorbereid zijn. Dus af en toe bleef ik wat achter op mijn groepje vriendinnetjes op het verharde pad, trok mijn schoenen uit en volgde het jongenspad blootvoets. Ik probeerde mijn voeten te harden. Als jeugdwerkmeisje dacht ik dat ik me zo kon voorbereiden. Nu weet ik dat het anders in elkaar zit. In plaats van blootvoets bergpaden te begaan, weet ik dat mijn voeten kan sterken om het verbondspad te begaan door naar de aansporingen van de Heilige Geest te luisteren. Want de Heer roept ons bij monden van zijn profeet op om op betere en heilige manieren te leven en zorg te dragen op een hoger niveau. Dergelijke oproepen tot daden, gekoppeld aan ons eigen idee dat we meer kunnen doen en beter kunnen zijn, veroorzaken bij ons soms een gevoel dat ouderling Neil M. Maxwell goddelijke ontevredenheid noemde. Goddelijke ontevredenheid ontstaat als we wat we zijn vergelijken met wat we kunnen worden. Ieder van ons beseft, als we eerlijk zijn, dat er een kloof is tussen waar en wie we zijn en waar en wie we willen worden. We snakken ernaar om meer aan te kunnen. We hebben zulke gevoelens omdat we dochters en zoons van God zijn. We zijn geboren met het licht van Christus, maar leven in een gevallen wereld. Die gevoelens worden door God ingegeven en dringen aan tot handelen. We moeten gevoelens van goddelijke ontevredenheid die ons tot groei stimuleren verwelkomen. Maar tegelijk Satans imitaties hiervan, verlammende ontmoedigingen, herkennen en mijden. Dat is dure ruimte die Satan maar al te graag wil vullen. We kunnen het edelere pad bewandelen dat ons ertoe brengt God en zijn gemoedsrust en genade te zoeken. Of we kunnen naar Satan luisteren, die ons bombardeert met de boodschap dat we nooit goed genoeg zullen zijn. Niet rijk genoeg, niet slim genoeg, niet mooi genoeg, wat dan ook niet genoeg. Onze ontevredenheid kan leiden, goddelijk of destructief worden. Eén manier om goddelijke ontevredenheid van Satans imitatie te onderscheiden is kijken of er sprake is van handelen in geloof. Goddelijke ontevredenheid is niet een uitnodiging om in onze comfortzone te blijven. Ze zal ons ook niet tot wanhoop brengen. Ik heb gemerkt dat ik, als ik zwelg in de gedachte over alles wat ik niet ben, geen vooruitgang maak en het veel moeilijker vind om de geest te voelen en te volgen. Joseph Smith werd zich op zeer jeugdige leeftijd pijnlijk bewust van zijn tekortkomingen en maakte zich zorgen over het welzijn van zijn eeuwige ziel. Hij schrijft: mijn geest raakte steeds meer van streek, want ik begon mij bewust te worden van mijn zonde. En ik had het gevoel dat ik mijn eigen zonde en die van de wereld te betreuren had. Dit zorgde ervoor dat hij tot ernstige bezinning en grote onrust werd aangezet. Klinkt dit u bekend in de oren? Bent u verontrust of van streek door uw tekortkomingen? Maar Joseph deed er iets aan. Hij schreef: ik vroeg me vaak af, wat staat mij te doen? Joseph handelde in geloof. Hij pakte de schriften, las de aansporing in Jacobus 1 vers 5 en bad God om hulp. Het visioen dat hij vervolgens kreeg, luidde de herstelling in. Ik ben heel dankbaar dat Joseph goddelijke ontevredenheid, zijn periode van onbehagen en verwarring, hem tot handelen in geloof aanzette. De wereld laat ons het gevoel van ontevredenheid vaak gebruiken als een excuus om met onszelf bezig te zijn, om onze gedachten naar binnen en op het verleden te richten en te tobben. Wie ben ik? Wie ben ik niet? En wat wil ik? Goddelijke ontevredenheid stimuleert ons om het voorbeeld van de heiland te volgen, die het land doorgegaan is terwijl hij goed deed. Op het pad van het discipelschap krijgen we goddelijke duwtjes om anderen de hand te reiken. Door een verhaal dat ik jaren geleden hoorde, leerde ik de ingevingen van de Heilige Geest beter herkennen en er dan naar handelen. Zuster Bonnie Parkin, voormalige algemene ZV-president, vertelde het volgende. Susan was een geweldige naaister. President Kimball woonde in haar wijk. Op een goede zondag viel het Susan op dat hij een nieuw kostuum droeg. Haar vader had haar kort daarvoor een lap zijde van uitzonderlijke kwaliteit gegeven. Susan bedacht dat ze van die stof een prachtige stopdas bij president Kimball's nieuwe kostuum kon maken. Dus naaide ze die op maandag. Ze pakte hem in en ging op weg naar het huis van president Kimball. Op het paadje naar de voordeur hield ze opeens stil en dacht: wie denk ik wel dat ik ben? Dat ik een stropdas voor de profeet maak, heeft er vast genoeg. Ze overtuigde zichzelf dat ze zich had vergist en keerde onverrichte zaken om. Op dat moment deed zuster Kimball de voordeur open en zei: oh, Suzanne. Struikelend over haar woorden zei Suzanne: ik zag zondag dat president Kimball een nieuw kostuum droeg. Mijn vader had net mooie zijde uit New York voor me meegenomen en dus heb ik een stropdas voor hem genaaid. Voordat Suzanne nog een woord kon uitbrengen, pakte zuster Kimball haar bij de schouders en zei: Susan, onderdruk een vrijgevige gedachte nooit. Fantastisch. Onderdruk een vrijgevige gedachte nooit. Soms wanneer ik de indruk krijg dat ik iets voor iemand moet doen, vraag ik me af of het een ingeving was of gewoon mijn eigen idee. Maar dan denk ik hieraan. Wat van God is, nodigt uit en verlokt om voortdurend goed te doen. Daarom is alles wat uitnodigt en verlokt om goed te doen en God lief te hebben en hem te dienen, door God ingegeven. Of het nu een ingeving is of gewoon een impuls om te helpen, een goede daad is nooit niets voor niets. Want de liefde gaat nimmer meer en er is nooit een verkeerde reactie. Vaak komt zoiets ongelegen en we weten zelden wat de uitwerking van onze kleine diensten zijn. Maar af en toe zien we dat we een werktuig in de handen van God zijn geweest. En zijn we dankbaar omdat het feit dat de Heilige Geest door ons gewerkt een teken is van Gods goedkeuring. Zusters, u en ik kunnen bidden dat de Heilige Geest ons alle dingen zal tonen die wij behoren te doen, zelfs als onze takenlijst al lang is. Als Hij ons ingeeft, kunnen we de alles in de gootsteen laten staan of een inbox vol berichten laten wachten om een kind voor te lezen, een vriendin te bezoeken, op de kinderen van de buren te passen of in de tempel te dienen. Vergis u niet, ik maak lijstjes. Ik vind het heerlijk om taken af te strepen, maar als je beseft dat meer zijn niet noodzakelijk hetzelfde is als meer doen, dan krijg je vrede. Doordat ik op mijn ontevredenheid reageer met een besluit om aan de ingevingen gehoor te geven, verandert mijn denkwijze over mijn tijd en zie ik mensen niet als doorzender, maar als het doel van mijn leven. Goddelijke ontevredenheid brengt nederigheid teweeg, niet zelfbeklag of de ontmoediging die het gevolg is van vergelijken, want dan schieten we altijd tekort. Vrouwen die hun verbonden nakomen zijn er in alle maten en vormen. Hun gezin, hun levenservaring en hun omstandigheden verschillen. Het hoeft ons niet te verbazen dat we onze goddelijke potentie niet ten volle benutten. En als we allen alleen niet genoeg zijn, hoeft ook geen betoog. Maar het goede nieuws van het evangelie is dat we met Gods genade genoeg zijn. Met Christus hulp kunnen we alles doen. In de schriften staat de belofte dat we genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijd. De verrassende waarheid is dat onze zwakheden ons tot zegen kunnen zijn als we ons verootmoedigen en tot Christus wenden. Ontevredenheid wordt goddelijk als we Christus nederig vanuit onze behoeften benaderen in plaats van ons terug te trekken in zelfbeklag. Sterker nog, de wonderen van Jezus vonden vaak plaats vanwege het herkennen van een behoefte, falen of gebrek. Weet u nog van de broden en de vissen? De evangelisten beschrijven alle vier hoe Jezus duizenden mensen die hem volgden op wonderbaarlijke wijze eten gaf. Maar het verhaal begint met de erkenning door de discipelen dat ze tekortkomen. Ze beseffen dat ze maar 5 gerstebroden en 2 visjes hebben. Maar wat betekenen die voor zoveel? De discipelen hadden gelijk. Ze hadden niet genoeg te eten. Maar ze gaven wat ze hadden aan Jezus en hij verrichtte het wonder. Hebt u wel eens gemeend dat uw talenten en gaven te klein waren voor de taak waar u voor stond? Ik wel. Maar u en ik kunnen al wat we hebben aan Christus geven. En dan zal hij ons werk verveelvuldigen. Wat u te bieden hebt, is meer dan genoeg. Zelfs als u met uw menselijke zwakheden en tekortkomingen als u zich op Gods genade verlaat. In werkelijkheid is ieder van ons slechts 1 generatie van God verwijderd. Want u bent een kind van God. En net zoals hij dat door de eeuw heen met de profeten en met de gewone mannen en vrouwen heeft gedaan, zo wil onze hemelsvader ons ook veranderen. C.S. Lewis legde die veranderende macht van God uit. Beschouw uzelf als een levend huis. God komt binnen om het huis te verbouwen. In het begin begrijpt u misschien nog wat hij doet. Hij legt de riolering goed aan en dicht de lekken in het dak enzovoort. U wist dat die dingen gebeuren moesten en verbaast zich er niet over. Maar dan begint hij het huis ogenschijnlijk zonder reden op vreselijke, pijnlijke wijze op zijn kop te zetten. Hij bouwt namelijk een heel ander huis dan wat u in gedachten had. U dacht dat u tot een net bungalowtje vertimmerd werd, maar hij is een paleis aan het bouwen. Hij is van plan daar zelf te komen wonen. Dankzij de verzoening van de heiland kunnen we geschikt worden gemaakt voor de taken die ons te wachten staan. De profeten hebben ons geleerd dat we op onze tocht langs het pad van discipelschap door de genade van Christus geheiligd kunnen worden. Door goddelijke ontevredenheid gaan we in geloof handelen, gaan we in op de uitnodiging van de heiland om goed te doen en dragen we ons leven nederig aan hem over. In de naam van Jezus Christus, amen.
Na de vorige algemene conferentie vroeg iedereen mij: zitten die stoelen lekker? Ik antwoordde telkens: die stoelen zitten erg lekker, zolang je geen toespraak hoeft te houden, toch? Dit weekend zit mijn stoel niet zo lekker. Maar ik voel mij dankbaar, gezegend en vereerd om u vanavond te mogen toespreken. Soms brengt ons dienstbetoon ons naar verschillende plekken. Sommige plekken zijn comfortabel en andere niet. Maar wij hebben onze Vader in de hemel beloofd dat we hem en anderen met liefde zullen dienen en in alles zijn wil zullen doen. Enkele jaren geleden leerde de jeugd van de kerk dat als je je in dienst van God begeeft, je de reis van je leven onderneemt. Je neemt aan de bespoediging van Gods werk deel en dat is een prachtige, vreugdevolle en wonderbare ervaring. Die reis is voor alle leeftijden beschikbaar en ze leidt ons op wat onze geliefde profeet het verbondspad heeft genoemd. We leven helaas in een zelfzuchtige wereld waarin mensen voortdurend vragen, wat levert het mij op? In plaats van, wie kan ik vandaag helpen? Of hoe kan ik in mijn roeping de Heer beter dienen? Of geef ik mij helemaal aan de Heer? Zuster Victoria Antonietti is voor mij een groot voorbeeld van onbaatzuchtig dienstbetoon. Toen ik jong was, gaf Victoria les in het jeugdwerk in mijn gemeente in Argentinië. Elke dinsdagmiddag bracht ze chocoladecake mee naar onze jeugdwerkklas. Iedereen was dol op die cake, behalve ik. Ik had een hekel aan chocoladecake. En hoewel ze mij altijd een stukje cake wilde geven, sloeg ik haar aanbod altijd af. Toen ze op een dag weer alle andere kinderen een stukje cake had gegeven, vroeg ik haar, waarom brengt u niet eens een andere smaak mee, zoals sinaasappel of vanille? Ze lachte een beetje en vroeg, waarom wil jij geen hapje proeven? Er zit een bijzonder ingrediënt in deze cake. En ik weet zeker dat je het lekker zult vinden als je het proeft. Ik keek om mij heen en tot mijn verbazing zag ik dat iedereen lekker van de cake zat te eten. Ik besloot het ook eens te proberen. Kunt u raden wat er gebeurde? Ik vond het heerlijk. Dat was de eerste keer dat ik chocoladecake lekker vond. Pas jaren later kwam ik te weten wat het bijzondere ingrediënt in de chocoladecake van zuster Antonietti was. Mijn kinderen en ik gingen elke week bij mijn moeder op bezoek. Op een keer aten we een plak chocoladecake. En ik vertelde mijn moeder hoe en wanneer ik van chocoladecake was gaan houden. Zij vertelde mij toen de rest van het verhaal. Mijn moeder zei, weet je, Chris, Victoria en haar gezin hadden het niet breed. Elke week moest ze kiezen. Ofwel met haar vier kinderen de bus naar het jeugdwerk nemen, ofwel ingrediënten kopen om voor haar jeugdwerkklas een chocoladecake te bakken. Ze koos altijd voor de chocoladecake, nooit voor de bus. En zij en haar kinderen legden de 3 kilometer in weer en wind te voet af. Die dag kreeg ik nog meer waardering voor chocoladecake. En bovendien kwam ik te weten dat het geheime ingrediënt in Victoria's cake de liefde was die ze koesterde voor wie ze diende en haar onbaatzuchtig offer voor ons. Victoria's cake doet mij denken aan het onbaatzuchtige offer in de tijdloze les die onze heiland zijn discipelen leerde toen hij naar de offerkist in de tempel liep. U kent het verhaal. Ouderling James E. Talmadge heeft uitgelegd dat er 13 kisten waren waarin de mensen hun bijdragen stortten voor de verschillende doeleinden zoals op elke kist stond aangegeven. Jezus zag de rijgevers van alle rangen en standen. Sommigen gaven met oprecht oogmerk. Anderen gooiden er grote sommen aan goud en zilver in om gezien en opgemerkt te worden en geprezen omwille van hun schenking. Onder al die mensen was een arme weduwe die 2 kleine bronzen munten samen een kwadrans uitmakend in een van de schatkisten wierp. Haar bijdrage zou in ons geld minder dan 0,5 cent zijn. De Heer riep zijn discipelen tot zich, vestigde hun aandacht op de arme weduwe en wat zij deed, en zei, voorwaar, Ik zeg u dat deze arme weduwe er meer in geworpen heeft dan allen die iets in deze schatkist geworpen hebben. Want zij allen hebben van hun overvloed erin geworpen, maar deze heeft van haar armoede alles wat zij had erin geworpen, heel haar levensonderhoud. De weduwe bekleedde geen belangrijke positie in de maatschappij. Ze had iets belangrijkers. Haar bedoelingen waren zuiver en ze gaf alles wat ze had. Misschien gaf ze minder dan anderen, onopvallender dan anderen, anders dan anderen. Wat ze gaf leek voor sommigen onbetekenend, maar in de ogen van de Heiland, de onderscheider van de gedachten en overleggingen van het hart, gaf ze alles wat ze had. Zusters, geven wij alles wat we hebben onvoorwaardelijk aan de Heer? Zetten we onze tijd en onze talenten bereidwillig in, zodat de opkomende generatie de Heer kan leren liefhebben en zijn geboden onderhouden? Zijn we zorgzaam en ijverig in onze bediening jegens onze naasten en hen die ons zijn toevertrouwd? En offeren we daarbij tijd en energie op die we anders zouden kunnen besteden? Leven we de twee grote geboden na, namelijk God lief te hebben en zijn kinderen lief te hebben? Die liefde komt vaak tot uiting in onze dienstbaarheid. President Dallin H. Oaks heeft gezegd: onze Heiland wijdde zich aan onbaatzuchtige dienstbetoon. Hij vroeg ieder van ons hem daarin te volgen door onze zelfzuchtige belangen op te geven om anderen te dienen. Hij zei verder: een vertrouwd voorbeeld van mensen die zich in dienst van anderen verliezen, ligt in de offers die ouders voor hun kinderen brengen. Moeders lijden pijn en geven persoonlijke prioriteiten en gemakken op om ieder kind te baren en op te voeden. Vaders passen hun leven en prioriteiten aan om in het onderhoud van het gezin te voorzien. We verheugen ons ook in hen die voor gehandicapte familieleden en bejaarde ouders zorgen. In geen van die gevallen wordt gevraagd: wat levert het mij op? In al die gevallen moeten we ons persoonlijk gemak opzij zetten om onbaatzuchtig te kunnen dienen. Uit dit alles blijkt het eeuwige beginsel dat we gelukkiger en tevredener zijn als we ons concentreren op wat we kunnen geven, niet op wat we kunnen krijgen. Onze Heiland leert ons hem te volgen door de offers te brengen die nodig zijn om onszelf te verliezen in onbaatzuchtige hulp aan anderen. President Thomas S. Monson heeft het zo gezegd: misschien zal ons, als we voor het aangezicht van onze Schepper staan, niet worden gevraagd: hoeveel functies heb je bekleed? Maar hoeveel mensen heb je geholpen? In werkelijkheid kun je de Heer eigenlijk niet lief hebben tot je hem dient door zijn kinderen te dienen. Het zal dus niet uitmaken, zusters, of we in de comfortabele stoelen zaten, dan wel of we de bijeenkomst op een roestig vouwstoeltje op de laatste rij uitzaten. Het zal zelfs niet uitmaken of we in de gang stonden om een huilende baby te troosten. Wat wel uitmaakt, is ons verlangen om te dienen. Of we naar onze toegewezen bedieningszusters uitkijken en ze hartelijk begroeten, en dat we kennis maken met de anderen op onze rij vouwstoeltjes. Of we ze met vriendschap bejegenen, ook al horen ze niet tot onze bedieningstaak. En het zal zeker uitmaken of we aan alles wat we doen het bijzondere ingrediënt dienstbaarheid, gecombineerd met liefde en toewijding, toevoegen. Ik weet nu dat we geen chocoladecake hoeven te bakken om een geslaagde of toegewijde jeugdwerkleerkracht te zijn, omdat het niet om de cake ging. Het ging om de liefde die erachter zat. Ik getuig dat die liefde wordt geheiligd door opoffering, het offer van een leerkracht en vooral het ultieme, eeuwige offer van de Zoon van God. Ik getuig dat Hij leeft. Ik houd van Hem en ik wil mijn zelfzuchtige verlangens opzij schuiven om lief te hebben en te bedienen zoals Hij. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Thank you, dear sisters.
Dank u, lieve zusters. Het koor en de aanwezigen zingen nu gezamenlijk Now Let Us Rejoice, O Volheid Verzegen, Lofzang 3. Na de samenzang kunnen we luisteren naar Henry B. Eyring, tweede raadgever in het Eerste Presidium. Na hem spreekt president Dallin H. Oaks, eerste raadgever in het Eerste Presidium.
My beloved sisters, it is wonderful to meet with you.
Het is fijn om bij u te zijn. Het is een opwindende tijd in de kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. De Heer stort, zoals beloofd, kennis over zijn kerk uit. U herinnert zich vast dat hij het volgende gezegd heeft: hoe lang kunnen stromende water onrein blijven? Welke kracht zal de hemelen weerhouden? De mens zou evengoed zijn nietige arm kunnen uitstrekken om de Missouri in haar beschikte loop te stuiten of haar stroom opwaarts te keren als om de Almachtige te verhinderen kennis uit te storten vanuit de hemel op het hoofd van de heiligen der laatste dagen. De Heer stort momenteel steeds sneller kennis op het hoofd en in het hart van zijn volk uit. Hij heeft duidelijk verklaard dat de dochters van onze hemelse Vader een belangrijke rol in die wonderbare versnelling zullen spelen. Zo heeft hij zijn profeet geïnspireerd om evangelieonderwijs thuis en in het gezin sterk te beklemtonen. Nu vraagt u zich misschien af wat dat te maken heeft met trouwe zusters die de Heer helpen om kennis op de heiligen uit te storten. De Heer beantwoordt die vraag in het gezin een proclamatie aan de wereld. U kent de woorden, maar misschien zullen ze een nieuwe betekenis voor u krijgen. En zult u beseffen dat de Heer deze opwindende veranderingen voorzien heeft. Hij heeft in de proclamatie de moeder tot de hoofdverantwoordelijke voor het evangelieonderwijs in het gezin benoemd. Daar staat namelijk: de taak van de moeder is op de eerste plaats de zorg voor de kinderen. Die zorg houdt ook in dat ze hun kinderen met evangeliebeginselen en evangeliekennis voeden. We lezen verder in de proclamatie: vader en moeder hebben de plicht om elkaar als gelijkwaardige partners met deze heilige taken te helpen. Ze zijn gelijkwaardige partners, gelijkwaardig in hun potentieel tot geestelijke groei en het verkrijgen van kennis. En ze worden één door elkaar te helpen. Ze zijn gelijkwaardig in hun goddelijke bestemming om samen verhoogd te worden. Ze kunnen zelfs niet zonder elkaar verhoogd worden. Waarom is een dochter van God in een eensgezinde, gelijkwaardige relatie dan de hoofdverantwoordelijke voor het voeden van haar kinderen met de allerbelangrijkste voedingsstof die we allemaal nodig hebben, namelijk hemelse kennis? Voor zover ik weet, is dat de wijze van de Heer sinds de schepping van het gezin. Bijvoorbeeld, Eva ontving de kennis dat Adam van de vrucht van de boom van kennis moest nemen, zodat zij al Gods geboden konden onderhouden en een gezin konden stichten. Ik weet niet waarom Eva die kennis eerst kreeg, maar Adam en Eva waren volkomen eensgezind toen die ook over Adam werd uitgestort. Een ander voorbeeld waarbij de Heer de onderwijsgave van vrouwen gebruikte, is de manier waarop hij de zonen van Helaman sterkte. Mijn moed schiet vol als ik dat verhaal lees en denk aan de geruststellende woorden die mijn moeder uitte toen ik in het leger ging. Helaman schrijft het volgende: hun moeders hadden hun geleerd dat als zij niet twijfelden, God hen zou bevrijden. En ze gaf de woorden van hun moeder voor mij weer en zeiden: wij twijfelen er niet aan dat onze moeders het wisten. Hoewel ik niet alle redenen ken waarom de Heer u, trouwe zusters, in de eerste plaats voor de zorg voor uw kinderen verantwoordelijk stelt, vermoed ik dat het iets met uw vermogen om lief te hebben te maken heeft. Het vergt grote liefde om andermans behoeften voor te laten gaan. Dat is de reine liefde van Christus voor de persoon voor wie u zorgt. Iemand die met de zorg voor anderen belast is en in aanmerking komt voor de invloed van de verzoening van Jezus Christus, heeft die naastenliefde. Het thema van de zustershulpvereniging, waarin mijn moeder uitblonk, lijkt me geïnspireerd. De liefde vergaat nimmer meer. Als dochter van God hebt u een aangeboren groot vermogen om de behoeften van anderen te zien en om lief te hebben. Daardoor bent u ontvankelijk voor de influisteringen van de geest. De geest kan u dan bij de zorg voor anderen in uw gedachten, woorden en daden leiden, zodat de Heer kennis, waarheid en moed over hen kan uitstorten. Zusters, u bevindt zich allemaal in een uniek stadium van uw levensreis. Sommige van u zijn meisjes die hun eerste algemene vrouwenbijeenkomst bijwonen. Sommige zijn jonge vrouwen die zich voorbereiden om volgens Gods wil zorg te verlenen. Sommige zijn pas getrouwd en hebben nog geen kinderen. Anderen zijn jonge moeders met één of meer kleintjes. Sommige zijn moeders van tieners, anderen hebben kinderen die op zending zijn. Sommige hebben kinderen van wie het geloof verzwakt is en die ver van huis zijn. Sommige staan er alleen voor, zonder getrouwde echtgenoot. Sommige zijn grootmoeders. Maar ongeacht uw omstandigheden, maakt u deel uit, een belangrijk deel, van Gods gezin en van uw eigen gezin, of dat nu in de toekomst, in dit leven of in de geestenwereld is. God heeft u de opdracht, om zoveel leden van zijn en uw gezin op te bouwen, als u met uw liefde en geloof in Jezus Christus kunt. De uitdaging is te weten wie, hoe en wanneer u die voeding moet geven. Daar hebt u de hulp van de Heer voor nodig. Hij kent het hart van andere mensen, en weet wanneer ze voor uw zorg openstaan. Uw gelovig gebed is de sleutel tot succes. U kunt op zijn leiding vertrouwen. Hij spoort u als volgt aan. Bid de Vader in mijn naam in vertrouwen, gelovende dat u zult ontvangen. En u zult de Heilige Geest hebben, die alle dingen openbaart die voor de mensenkinderen nuttig zijn. Naast gebed zal echte schriftstudie uw vermogen om geestelijk te voeden vergroten. U hebt deze belofte. Evenmin moet u zich van tevoren bezorgd maken over wat u zult zeggen, maar verzamel de woorden van het leven steeds als een schat in uw gedachten, en op dat moment zal u het deel worden gegeven dat een ieder moet worden toegemeten. U zult dus meer tijd in gebed, overpeinzing en meditatie over geestelijke kwesties steken. Dan zal er kennis over u uitgestort worden en zult u groeien in uw vermogen om uw gezin op te bouwen. Soms zult u het gevoel hebben dat u weinig vooruitgang maakt in die vaardigheid. Het vergt geloof om vol te houden. De Heer geeft u deze bemoediging. Welnu, word niet moe goed te doen, want u legt het fundament van een groot werk en uit het kleine komt het grote voort. Zie, de Heer verlangt het hart en een gewillige geest. En de gewilligen en gehoorzamen zullen in deze laatste dagen het goede van het land Sion eten. Door uw aanwezigheid vandaag geeft u aan dat u bereid bent om gehoor te geven aan de uitnodiging van de Heer om op te bouwen. Dat geldt zelfs voor de jongsten onder u. Jullie kunnen weten wie in je familie je moet versterken. Als je oprecht bidt, zul je een naam of gezicht in gedachten krijgen. Dat kan vanavond gebeuren. Als je bidt om te weten wat je moet doen of zeggen, zul je het antwoord voelen. Telkens als je er gehoor aan geeft, neemt je vermogen om op te bouwen toe. Zo bereid je je voor op de tijd dat je voor je eigen kinderen moet zorgen. Moeders van tieners kunnen bidden om te mogen weten hoe ze een zoon of dochter kunnen versterken die niet voor die zorg openstaat. U kunt bijvoorbeeld bidden om te weten wie de geestelijke invloed kan hebben die uw kind nodig heeft en zou aanvaarden. God hoort en verhoort zulke innige gebeden van bezorgde moeders en Hij stuurt hulp. Grootmoeders hebben het misschien moeilijk vanwege de stress en beproevingen van hun kinderen en kleinkinderen. U kunt moed en leiding uit de ervaring van gezinnen in de schriften putten. Vanaf de tijd van Eva en Adam, via vader Israël en zo verder tot elk gezin in het boek van Mormon, vinden we één onbetwistbare les. Blijf altijd lief hebben. We hebben het bemoedigende voorbeeld van de heiland die voor de opstandige geestkinderen van zijn hemelse vader zorgde. Zelfs als zij en wij de heiland verdriet doen, blijft zijn hand uitgestrekt. Hij spreekt in 3 Nefi over zijn geestelijke zusters en broeders die hij tevergeefs had geprobeerd te verzorgen. O volk van het huis van Israël, hoe dikwijls heb ik u vergaderd zoals een hen haar kuikens onder vleugels vergaderd en heb ik u verzorgd. Zusters in alle fasen van het leven, alle gezinsomstandigheden en alle culturen. De heiland laat u door zijn volmaakte voorbeeld zien hoe u een belangrijke rol zult spelen in zijn focus op evangeliestudie in het gezin. U zult met uw aangeboren naaste liefde wijzigingen in gezinsactiviteiten en tradities doorvoeren. Dat zal tot meer geestelijke groei leiden. Als u met en voor uw gezinsleden bidt, zult u uw liefde en de liefde van de heiland voor hen voelen. Naarmate u naar die geestelijke gaven streeft, zal die toenemen. Uw gezinsleden zullen voelen dat u met meer geloof bidt. Wanneer u als gezin bijeenkomt om in de schriften te lezen, zult u ze al gelezen hebben en erover gebeden hebben om u voor te bereiden. U zult gebeden hebben dat de geest uw verstand mag verlichten. En als het uw beurt is om voor te lezen, zullen uw gezinsleden uw liefde voor God en voor zijn woord voelen. Dan worden ze door hem en door zijn geest gevoed. U kunt diezelfde uitstorting in elke gezinsbijeenkomst voelen als u erom bidt en ze implant. Dat vindt misschien tijd en moeite, maar het zal wonderen meebrengen. Ik moet denken aan een les die mijn moeder me leerde toen ik jong was. Ik zie in gedachten hoe de gekleurde kaart die ze van de reizen van Paulus gemaakt had. Ik vraag me af waar ze die tijd en energie vandaan haalde. Maar haar liefde voor die trouwe apostel is me nog steeds tot zegen. Ook als ik nu met andere apostelen dien. Ieder van u zal manieren vinden om aan de uitstorting van waarheid over uw gezin in de herstelde kerk van de Heer bij te dragen. Ieder van u zal bidden, studeren en nadenken om te weten wat uw unieke bijdrage kan zijn. Maar één ding is zeker, ieder van u zal in een gelijkspan met zonen van God een belangrijke rol spelen in het wonder van evangelieonderwijs en beleving, die de vergadering van Israël zal bespoedigen en Gods gezin op de heerlijke wederkomst van de Heer Jezus Christus zal voorbereiden in de heilige in naam van Jezus Christus. Amen.
My dear sisters,
lieve zusters, het is prachtig dat we deze nieuwe algemene conferentiebijeenkomst voor vrouwen van de kerk vanaf 8 jaar hebben. We hebben een geïnspireerde boodschap van de zuster-presidenten en van president Eyring gehoord. We werken graag onder de leiding van president Russell M. Nelson en we zijn benieuwd naar zijn profetische toespraak. Kinderen zijn onze kostbaarste gave van God, ons eeuwig nakomelingschap. Toch leven we in een tijd waarin veel vrouwen geen kinderen wensen te krijgen en groot te brengen. Veel jongvolwassenen stellen een huwelijk uit, tot ze er financieel klaar voor denken te zijn. Onze kerkleden trouwen tegenwoordig gemiddeld meer dan 2 jaar later en het aantal kinderen in een gezin neemt af. Deze geboorteafname betekent voor de Verenigde Staten en enkele andere landen dat er in de toekomst niet voldoende aanwas op de arbeidsmarkt is om de ouderdagsvoorzieningen voor ouderen te garanderen. Ruim 40% van de pasgeborenen in de Verenigde Staten heeft een ongehuwde moeder. Die kinderen zijn kwetsbaar. Elk van die trends werkt het goddelijke heilsplan van onze vader tegen. Vrouwen in de kerk beseffen dat het moederschap hun hoogste prioriteit, hun ultieme vreugde is. President Gordon B. Hinckley heeft gezegd: vrouwen vinden doorgaans thuis en in hun gezin de meeste vervulling en hun grootste geluk. God heeft in de vrouw iets goddelijks geplaatst, dat tot uitdrukking komt in stille kracht, beschaafdheid, vrede, goedheid, deugdzaamheid, waarheid en liefde. En al deze opmerkelijke eigenschappen komen in hun zuiverste en overtuigendste vorm in het moederschap tot uitdrukking. Hij vervolgt: het belangrijkste werk dat welke vrouw dan ooit zal doen, is haar kinderen in rechtschapenheid en waarheid koesteren, onderrichten, opbouwen, aanmoedigen en opvoeden. Al het andere, wat ze ook doet, verbleekt daarbij. Einde citaat. Moeders, geliefde zusters, wij houden van u om wie u bent en wat u voor ons allemaal doet. In zijn belangrijke toespraak in 2015, getiteld Een oproep aan mijn zusters, zei president Russell M. Nelson: het Koninkrijk van God is niet en kan niet compleet zijn zonder vrouwen die heilige verbonden sluiten en vervolgens nakomen. Vrouwen die met de macht en het gezag van God kunnen spreken. Vandaag hebben we vrouwen nodig die weten hoe ze door hun geloof belangrijke dingen tot stand brengen en die moedige verdedigsters van deugdzaamheid en gezinnen zijn in een wereld die ziek is van zonde. We hebben vrouwen nodig die zich toewijden aan het begeleiden van Gods kinderen op het verbondspad naar de verhoging. Vrouwen die weten hoe ze persoonlijke openbaring ontvangen, die de kracht en vrede van de tempelbegiftiging begrijpen. Vrouwen die weten hoe ze de machten van de hemel aanroepen om kinderen en gezinnen te beschermen en te sterken. Vrouwen die onverschrokken onderwijzen. Einde citaat. Deze geïnspireerde leringen zijn allemaal gebaseerd op het gezin, een proclamatie aan de wereld. Daarin bevestigt de kerk leerstellingen en gebruiken die centraal staan in het plan van de Schepper voordat hij de aarde schiep. Nu richt ik me tot de jongere zusters onder u. Lieve jonge zusters, jullie kennis van het herstelde evangelie van Jezus Christus maakt jullie uniek. Dankzij die kennis zullen jullie de moeilijkheden die bij het opgroeien horen goed kunnen doorstaan. Jullie hebben van jongs af aan deelgenomen aan projecten en programma's waardoor je talenten zoals schrijven, spreken en plannen hebt ontwikkeld. Jullie hebben verantwoordelijk gedrag geleerd en hoe je de verleiding kunt weerstaan om te liegen, te sjoemelen, te stelen of alcohol of drugs te gebruiken. In een onderzoek van de University of North Carolina naar Amerikaanse tieners en religie werd jullie uniekheid onderkend. Een artikel in de Charlotte Observer had de titel Mormon Teens Go Best, Study Finds They Top Peers at Handling Adolescents. Mormoonse tieners doen het goed. Onderzoek wijst uit dat ze beter met de tienertijd omgaan dan andere leeftijdsgenoten. De conclusie van dit artikel luidde: Mormonen weten riskant gedrag het beste te vermijden, doen het beter op school en zien de toekomst zonniger tegemoet. Een van de onderzoekers die de meeste van onze jongeren had geïnterviewd, zei: bijna elke onderzochte categorie liet een duidelijk patroon zien. Mormonen scoorden het hoogst. Einde citaat. Waarom gaan jullie het beste met de moeilijkheden die bij het opgroeien horen om? Jonge vrouwen, dat komt omdat jullie het grote plan van geluk van onze hemelse Vader begrijpen. Daardoor weten jullie wie je bent en wat het doel van jullie leven is. Jongeren met dat begrip zijn goed in het oplossen van problemen en kiezen eerder de goede weg. Jullie weten dat de Heer je terzijde staat, zodat je alle moeilijkheden kunt overwinnen die bij het opgroeien horen. Jullie zijn ook zo effectief omdat jullie weten dat jullie kinderen zijn van een hemelse Vader die van jullie houdt. Jullie kennen vast wel onze geweldige lofzang: dierbare kinderen, God is met u. Hier is de eerste vers dat we allemaal wel eens hebben gezongen en geloven. Dierbare kinderen, God is met u. Hij houdt dag en nacht de wacht. En hij wil u gaarne zegenen als gij het goede steeds betracht. Dat vers bevat twee leringen. Ten eerste dat God met ons is en dag en nacht over ons waakt. Denk daar eens over na. God houdt van ons, hij is met ons en hij waakt over ons. Ten tweede wil hij ons graag zegenen als wij het goede steeds betrachten. Wat een troost als we met zorgen en moeilijkheden kampen. Ja, jonge vrouwen, jullie zijn gezegend en jullie zijn geweldig. Maar jullie moeten wel, net als alle kinderen van onze Vader, het goede steeds betrachten. Ik zou jullie over allerlei zaken advies kunnen geven, maar ik heb er maar twee van uitgekozen. Mijn eerste advies betreft mobiele telefoons. Uit een recent landelijke enquête blijkt dat meer dan de helft van de tieners in de Verenigde Staten naar eigen zeggen te veel tijd op hun mobiele telefoon doorbrengt. Meer dan 40% gaf aan dat ze zonder mobiele telefoon van streek raken. Dat was vaker bij meisjes dan bij jongens het geval. Mijn jonge zusters en ook volwassen zusters. Het zal jullie tot zegen zijn als je je mobiele telefoon wat vaker weglegt. Mijn tweede advies is nog belangrijker. Wees vriendelijk voor anderen. Onze jeugd is over het algemeen vriendelijk. Sommige groepen jongeren in bepaalde gemeenschappen hebben ons allemaal het goede voorbeeld gegeven. We zijn geïnspireerd door de vriendelijke daden van onze jonge mensen voor wie liefde en hulp nodig hebben. Jullie bieden die hulp en tonen die liefde op vele manieren aan elkaar. We zien graag dat iedereen jullie voorbeeld zou volgen. Maar we weten ook dat de tegenstander ons allemaal tot onvriendelijke daden verleidt. Daar zijn helaas nog veel voorbeelden van, ook onder kinderen en jongeren. Aanhoudend onvriendelijk gedrag heeft vele namen, zoals pesten, tegen iemand samenspannen of kliekjes vormen om anderen buiten te sluiten. Daarmee doe je klasgenoten of vrienden of vriendinnen opzettelijk pijn. Jonge zusters, de Heer is niet blij als we wreed of gemeen naar anderen zijn. Hier is een voorbeeld. Ik ken een jonge man hier in Utah, een vluchteling, die werd gepest omdat hij anders was en onder meer omdat hij zijn moedertaal sprak. Hij werd door een groep bevoorrechte jongeren vervolgd tot hij wraak nam en ruim 70 dagen in de cel belandde en het gevaar liep uitgezet te worden. Ik weet niet wat deze groep jongeren, vele lid van de kerk zoals jullie, ertoe aanzetten, maar ik zie wel het effect van hun gemeenheid. Een hele nare ervaring met grote impact voor een van Gods kinderen. Kleine onvriendelijke daden kunnen grote gevolgen hebben. Toen ik dat verhaal hoorde, vergeleek ik het met wat onze profeet, president Nelson, in zijn recente wereldwijde devotional voor jongeren heeft gezegd. Hij riep jullie en alle andere jongeren op om Israël te helpen vergaderen en om op te vallen, zei hij. Wees anders dan de wereld. Jij en ik weten dat je een licht voor de wereld moet zijn. Daarom wil de Heer dat je eruit ziet, klinkt, handelt en je kleedt als een echte discipel van Jezus Christus. Einde citaat. De deelnemers aan het jeugdbataljon dat president Nelson voor ogen heeft, zijn zeker niet gemeen tegen elkaar. Zij volgen de lering van de Heiland om anderen een liefdevolle en zorgzame hand te reiken. Zelfs de andere wang toe te keren als anderen ons misschien gekrenkt hebben. In een andere conferentietoespraak, gehouden toen velen van jullie geboren zijn, prees president Gordon B. Hinckley citaat, de prachtige jonge vrouwen die ernaar streven om het evangelie na te leven. Hij beschreef ze, net zoals ik jullie nu wil beschrijven, ze zijn mild voor elkaar. Ze streven ernaar om elkaar te sterken. Ze strekken hun ouders en het gezin waaruit ze komen tot eer. Zij zijn bijna vrouw en zullen de rest van hun leven de idealen met zich meenemen die hen momenteel drijven. Einde citaat. Als een dienstknecht van de Heer zeg ik tegen jullie jonge vrouwen, onze wereld heeft jullie goedheid en liefde nodig. Wees vriendelijk voor elkaar. Jezus heeft ons geleerd dat we elkaar lief moeten hebben en anderen zo moeten behandelen als wij zelf behandeld willen worden. Als we proberen vriendelijk te zijn, komen we dichter bij Hem en zijn liefdevolle invloed. Lieve zusters, als u in wat voor opzicht ook gemeen of bekrompen bent, als persoon of met een groep, besluit dan nu om te veranderen en anderen tot verandering aan te moedigen. Dit is mijn raad, die ik u als dienstknecht van de Heer Jezus Christus geef. Want zijn geest heeft mij ingegeven om over dit belangrijke onderwerp tot u te spreken. Ik getuig van Jezus Christus, onze Redder, die ons heeft onderwezen om elkaar lief te hebben zoals Hij ons heeft lief gehad. Ik bid dat we dit zullen doen in de naam van Jezus Christus. Amen.
Geliefde zusters, we spreken onze oprechte dank en waardering uit dat u deze avond met ons hebt doorgebracht. Wij danken het koor en anderen voor hun deelname. Ook danken we allen die achter de schermen aan de voorbereiding van deze bijeenkomst hebben bijgedragen. Onze geliefde profeet, president Russell M. Nelson, is de slotspreker van deze bijeenkomst. Na de toespraak van president Nelson zingt het koor ter afsluiting van deze bijeenkomst We'll Bring the World His Truth. Vervolgens spreekt zuster Jennifer Fee van het Algemeen Jeugdelijk Bestuur het slotgebed uit.
Het is geweldig om in uw midden te zijn, lieve zusters. Een recent voorval illustreert misschien mijn gevoelens voor u en de goddelijke eigenschappen waarmee u bent begiftigd. Die u apart stellen van de rest van de wereld. Ik sprak onlangs een groep leden in Zuid-Amerika toe. In mijn toenemend enthousiasme over mijn onderwerp zei ik op een cruciaal moment: als moeder van 10 kinderen kan ik u zeggen dat, waarna ik mijn boodschap vervolgde.
And then I went on to complete my message. I did not realize
ik had niet door dat ik het woord moeder gezegd had. Mijn tolk veranderde het in zijn ogen foute woord moeder in vader, zodat de aanwezigen niet door hadden dat ik mezelf als moeder betiteld had. Maar mijn vrouw Wendy verkneuterde zich wel in mijn Freudiaanse verspreking. Het diepe verlangen van mijn hart om iets voor de wereld te betekenen, wat alleen een moeder zo sterk heeft, borrelde uit mijn hart op. Mensen hebben mij door de jaren heen gevraagd waarom ik ervoor gekozen heb om arts te worden. En mijn antwoord was stevast, omdat ik er niet voor kon kiezen een moeder te worden.
Please note that any time I use the word mother, I'm not only talking about women who have given birth or adopted children in this.
Ik zeg erbij dat als ik het woord moeder gebruik, ik niet alleen vrouwen bedoel die kinderen hebben gekregen of geadopteerd. Ik bedoel daarmee alle volwassen dochters van onze hemelse ouders. Iedere vrouw is op grond van haar eeuwige goddelijke natuur een moeder. Vanavond bid ik dat begin ik dan ook als vader van 10 kinderen, 9 dochters en 1 zoon, en als president van de kerk. dat u mijn diepe gevoelens voor u op waarde zult schatten, voor wie u bent en al het goede dat u doet. Niemand kan doen wat een rechtschapen vrouw kan doen. Niemand kan aan de invloed van een moeder tippen. Man kunnen de liefde van onze hemelse Vader en de Heiland vaak wel aan anderen overbrengen. Maar vrouwen hebben daar een speciale gave voor. Een hemelse begiftiging. U hebt het vermogen om aan te voelen wat iemand nodig heeft. En wanneer hij of zij het nodig heeft. U kunt iemand precies op het juiste moment hulp bieden, troosten, onderwijzen en sterken. Vrouwen kijken anders tegen dingen aan dan mannen. En oh, wat hebben we uw perspectief hard nodig. Door uw natuur denkt u eerst aan anderen. Aan het effect dat een bepaalde aanpak op anderen zal hebben. Het was onze illustre moeder Eva die met haar verrijkende visie van het plan van onze hemelse Vader de zogeheten val in gang zette. Dankzij haar wijze en moedige keuze en Adams besluit om haar daarin te steunen, trad de volgende stap in Gods plan van geluk in werking. Zo kregen wij allemaal de kans om op aarde te komen, een lichaam te krijgen en te bewijzen dat we nu ook voor Jezus Christus zullen kiezen, zoals we dat in het voorsterfelijk bestaan gedaan hebben. Lieve zusters, u hebt unieke geestelijke gaven en vermogens. Ik spoor u vanavond met alle hoop van mijn hart aan dat u zult bidden om inzicht in uw geestelijke gaven, om ze meer dan ooit te ontwikkelen, te gebruiken en uit te breiden. U zult de wereld daardoor veranderen. Als vrouw bent u een inspiratiebron en voorbeeld voor anderen. Ik zal u iets over de aanleiding van de twee grote aankondigingen in de vorige algemene conferentie vertellen. Uw zusters stond daarbij centraal. Ten eerste, de bediening. De ultieme norm voor onze bediening is die van onze Heiland Jezus Christus. Vrouwen zitten en zaten over het algemeen dichter bij die norm aan dan mannen. U volgt bij echte bediening uw gevoelens om iemand de liefde van de Heiland meer te laten ervaren. Rechtschapen vrouwen hebben een aangeboren talent tot bedienen. Ik ken vrouwen die elke dag bidden: wie kan ik vandaag voor u helpen? Sommige mannen hadden voor de bekendmaking in april 2018 over de hogere en heilige manier van zorgen voor anderen de neiging om hun huisonderwijstaak af te vinken en dan naar de volgende taak te gaan. Maar wanneer u merkte dat een zuster die u bezocht hulp nodig had, speelde u daar meteen op in en bleef u dat de hele maand doen. Dus de manier waarop u huisbezoek deed, heeft ons tot het verhevener bedieningswerk geïnspireerd. Ten tweede, in de afgelopen algemene conferentie hebben we ook de Melchizedekse priesterschapsquorums geherstructureerd. We zochten naar manieren om de mannen van de kerk te helpen doeltreffender in hun taak te zijn. Daarbij keken we goed naar het voorbeeld van de zustershulpvereniging. In de ZAV komen zusters van verschillende leeftijden in allerlei levensfases bijeen. Elke levensfase kent zijn eigen uitdagingen. En toch komt u week na week samen. U bespreekt het evangelie samen, maakt samen vooruitgang en betekent echt iets voor de wereld. Nu zijn Melchizedekse priesterschapsdragers naar uw voorbeeld lid van het ouderlingenquorum. Deze mannen zijn tussen 18 en 98 jaar of ouder, en lopen ook in hun ervaring in het priesterschap en de kerk sterk uiteen. Deze broeders kunnen hun broederschap nu versterken, samenleren en anderen doeltreffend tot zegen zijn. U weet dat mijn vrouw en ik afgelopen juni tot de jongeren van de kerk toespraken. We riepen ze op zich voor het jeugdbataljon van de Heer aan te melden om Israël aan beide kanten van de sluier te helpen vergaderen. Deze vergadering is de grootste uitdaging, het grootste doel en het grootste werk op aarde in deze tijd. In dit werk zijn vrouwen keihard nodig, want vrouwen geven de toekomst vorm. Ik doe vanavond dan ook een profetische oproep aan u, de vrouwen van de kerk, om de toekomst vorm te geven door het verstrooide Israël te helpen vergaderen. Waar kunt u beginnen? Ik noem vier dingen. Ten eerste, doe mee aan een 10-daagse vaste periode waarin u geen sociale media en andere media gebruikt die negatieve en onreine gedachten bij u opwekken. Bid om inzicht welke invloeden u tijdens uw vaste uit kunt schakelen. Het effect van uw 10-daagse vaste periode zal u misschien verrassen. Wat merkt u op nadat u de gezichtspunten van de wereld die uw geest hebben aangetast een tijdje losgelaten hebt? Wilt u uw tijd en energie nu ergens anders aan besteden? Zijn uw prioriteiten veranderd? Ook al is het maar een beetje. Ik spoor u aan om elke ingeving op te schrijven en op te volgen. Ten tweede, lees het Boek van Mormon tussen nu en het eind van het jaar. Dat lijkt met alles wat u te doen hebt misschien onmogelijk. Maar als u deze uitnodiging met een volmaakt voornemen van hart aanneemt, zal de Heer u een manier laten vinden om het te volbrengen. En als u het onder gebed bestudeert, beloof ik dat de hemelen voor u geopend zullen worden. De Heer zal u met meer inspiratie en openbaring zegenen. Ik moedig u aan om elk vers dat over de heiland gaat of naar hem verwijst te markeren. Ga dan vervolgens bewust over Christus spreken, u in Christus verheugen en Christus prediken in uw familie en vriendenkring. U en zij zullen daardoor dichter tot de heiland komen. Er zullen ook veranderingen, wonderen zelfs, plaatsvinden. Vanochtend is er een nieuw zondagskerkschema en een thuisgericht en kerkgesteund leerplan aangekondigd. U, lieve zusters, zoals we vanavond al gezegd hebben, speelt een cruciale rol in het succes van deze nieuwe, evenwichtige werkwijze van het evangelieonderricht. Maak uw dierbare deelgenoot van wat u uit de schriften leert. Leer ze hoe ze zich tot de heiland kunnen wenden voor zijn genezende en reinigende macht wanneer ze zondigen. Leer ze ook dat ze dagelijks een beroep op zijn versterkende macht kunnen doen. Ten derde, maak een gewoonte van regelmatig tempelbezoek. Misschien moet u er iets meer offers voor brengen. Als u de tempel met meer regelmaat bezoekt, kan de Heer u leren zijn priesterschapsmacht aan te boren waarmee u in zijn tempel begiftigd bent. Wie van u niet dicht bij een tempel woont, spoor ik aan u onder gebed in tempels te verdiepen aan de hand van de schriften en de woorden van levende profeten. Streef naar meer kennis, meer begrip en meer gevoel aangaande tempels dan u ooit hebt gehad. In onze wereldwijde devotional voor jongeren van afgelopen juni sprak ik over een jongeman wiens leven veranderde toen zijn ouders zijn smartphone voor een ouderwets mobieltje omruilden. De moeder van deze jongeman is een onverschrokken gelovige vrouw. Ze zag haar zoon naar keuzes afzakken die hem van een zending zouden kunnen weerhouden. Ze zond haar smeekbeden in de tempel op om te weten hoe ze haar zoon het beste kon helpen. Vervolgens zet ze elke ingeving in daden om. Ze zei, en ik citeer, de geest spoorde me aan om de telefoon van mijn zoon op bepaalde tijdstippen op bepaalde zaken te controleren. Ik weet niet hoe die smartphones precies werken, maar de geest leidde me door alle sociale media die ik zelf niet eens gebruik. Ik weet dat de geest ouders helpt die leiding zoeken om hun kinderen te beschermen. Eerst was mijn zoon woedend op mij. Maar na 3 dagen bedankte hij me al. Hij kon het verschil voelen. Einde citaat. Het gedrag en de houding van haar zoon veranderden drastisch. Hij stak zijn handen thuis meer uit de mouw, glimlachte vaker en had zijn aandacht er in de kerk beter bij. Hij genoot van zijn dienstbetoon in de doopruimte van een tempel en bereidt zich nu voor op een zending. Mijn 4e uitnodiging voor de zusters die oud genoeg zijn, is om volop aan de ZAV deel te nemen. Ik spoor u aan om de huidige doelenverklaring van de ZAV te bestuderen. Die is inspirerend. Die kan ertoe aanzetten om uw eigen verklaring met uw levensdoelen op te stellen. Ik spoor u ook aan de waarheden in de ZAV-verklaring te koesteren, die bijna 20 jaar geleden is gepubliceerd. Op het kantoor van het Eerste Presidium hangt een ingelijst exemplaar van deze verklaring. Ik word er telkens weer door opgebouwd. Er staat in wie u bent en wat de Heer in deze tijd van u verwacht, terwijl u uw deel doet om het verstrooide Israël te helpen vergaderen. Lieve zusters, wij hebben u nodig. We hebben uw kracht, uw bekering, uw overtuiging, uw leidinggevende kwaliteiten, uw wijsheid en uw stem nodig. Wij kunnen Israël gewoon niet vergaderen zonder u. Ik heb u lief. En ik dank u. En ik zegen u met het vermogen om de wereld achter u te laten, terwijl u aan dit cruciale en dringende werk deelneemt. Samen kunnen wij alles doen wat onze hemelse Vader van ons verwacht, om de wereld de wederkomst van zijn Zoon voor te bereiden. Jezus is de Christus. Dit is zijn kerk. Daarvan getuig ik in de naam van Jezus Christus. Amen.
Our dear Heavenly Father,
geliefde Hemelse Vader, we zijn zo dankbaar dat wij vandaag als uw dochters vergaderd waren over heel de wereld. We zijn verenigd in het verlangen om te begrijpen wat u voor ons wil. Vader, wij zijn zo dankbaar om van onze priesterschapsleiders en leiders te hebben gehoord. Wij zijn dankbaar voor hun boodschap en voor de geest die we hebben gevoeld, voor wat we hebben geleerd. Hemelse Vader, wij weten dat uw Zoon aan het hoofd zat van deze kerk en dat hij dat doet door een levende profeet. Wij zijn dankbaar dat wij kunnen begrijpen wat de zegen van een levende profeet is. Wij zijn dankbaar voor president Nelson en wij bidden dat wij de moed en de kracht zullen hebben om toe te passen wat we hebben geleerd vandaag. Vader in de hemel, wij willen graag op het verbondspad blijven, zodat wij dichter bij uw Zoon kunnen komen. Wij bidden dat u ons wilt helpen om onze gedachten te verheffen, onze verlangens en ook onze daden te verheffen, zodat we altijd waardig mogen zijn om zijn geest bij ons te hebben. Aan het einde van deze bijeenkomst bidden wij, Hemelse Vader, dat wij ons mogen voorbereiden als we naar huis gaan om ons gezin te sterken, om onze wijk en onze omgeving te sterken, door van hen te houden, hen te dienen en voor elkaar te zorgen. Dank u voor de talrijke zegeningen die u ons geeft. Wij houden van u en van uw Zoon. En wij vragen om uw zegen bij ons te houden. In de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen.